1 Thessalonicenzen 4. Dan gaan we eerst met elkaar lezen. Daar staat in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 1. Verder broeders. Niet te snel, merk ik. 1 Thessalonicenzen 4. Daar lezen wij vanaf vers 1. Verder broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En er in eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaak te behartigen en te werken met uw eigen handen zoals wij u bevolen hebben. Opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. We hebben de vorige keren hebben we uitvoerig stilgestaan bij 1 Thessalonicenzen 4, het eerste gedeelte. Bij de heiliging, bij de wil van God, namelijk onze heiliging, wat wij ook kunnen en mogen doen door de kracht en door de krachtige werking van de Heilige Geest, zoals we hebben gelezen in vers 8 aan het eind, die God ons heeft gegeven. En dat we dat niet zomaar mogen verwerpen en dat het een opdracht is van de Heer Jezus Christus om heilig te leven. We hebben dat echt heel duidelijk met elkaar, denk ik, uiteengezet. Ik hoop dat trouwens. Ik heb ook geen vragen van u gehad, dus ik ga ervan uit dat het een beetje duidelijk is overgekomen. Maar het is daarin heel belangrijk dat we beseffen dat we dat vanuit onze nieuwe natuur, die we hebben in Christus, dat we daaruit de heiliging leven. En die heiliging hebben wij volledig ontvangen. We hebben toen een tekst aangehaald uit 1 Petrus, waarin staat dat God ons alles heeft gegeven om een godvruchtig leven te leiden. Het staat er iets anders, maar de woorden die kun je heel duidelijk daarop toeleggen. Maar dat is in onze oude natuur niet zo, maar wel in de nieuwe natuur die we in Christus hebben ontvangen. En dan komt Paulus hier bij de Thessalonicenzen, in dit hoofdstuk, komt hij dan op een gegeven moment aan bij de broederliefde. We hebben het met elkaar gelezen. Wat nu de broederliefde betreft, in vers 9 staat dat. Hebt u het niet nodig dat ik u schrijf? Nou, wij hebben dus in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk gekeken, ook naar de liefde binnen het huwelijk. hoe je daarin met elkaar om moet gaan. Dat ontucht en onreinheid en allerlei onreinheid niet past bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Bij hen die horen bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat je daarin heilig en rein mag leven voor God. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. En nu gaat die liefde uitgebreid worden, zou je kunnen zeggen. Het gaat over broederliefde. Het gaat over de liefde die wij met elkaar mogen beleven in het huisgezin van God. Het huisgezin van God. En laten we gewoon heel eerlijk tegen elkaar zijn. De broederliefde en hoe wij met elkaar omgaan in het huisgezin van God, dat gaat niet altijd van een leien dakje. Of hier wel? Oké. Nee, dat gaat niet altijd van een leien dakje. Want er vinden ook best wel eens ruzies plaats of oneenigheden of wat dan ook. Maar de Bijbel is heel duidelijk hoe wij met dat soort dingen om behoren te gaan. Paulus, en dat is wel heel mooi wat hij hier schrijft, want Paulus zegt dan, wat nu de broederliefde betreft, en daar is ik heb het hier opgeschreven, de Philadelphia, dat wordt de echte broederliefde mee bedoeld. Hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. En dan, die tweede liefde die er staat, dat is de agape liefde. Dat is de liefde die bij God vandaan komt. Dus Paulus wil eigenlijk tegen de gemeente zeggen, tegen de Thessalonicenzen, maar ook vanavond tegen ons. Het is in het huisgezin van God zo dat wij als broeders, als een gezin, als zusters met elkaar mogen samenleven. En dat wij daarin door God zijn onderwezen, houdt in dat de agape, de liefde die bij God vandaan komt, de broederliefde als het ware volmaakt. De Philadelphia wordt ook heel vaak de liefde als onderling bestempeld en beschouwd, als mensen onderling. Maar die wordt volgemaakt door de agape. Want Paulus zegt hier, u bent in de broederliefde door God onderwezen in de liefde, in de agape. En dat is nou de liefde die de Heilige Geest in het midden van de gemeente wil uitwerken. Want dat is een liefde die altijd, en dat geloof ik echt met heel mijn wezen, die altijd begint en eindigt en komt en is door Jezus Christus. En als wij dus die broederliefde, die door God onderwezen wordt, in onze gemeente willen kennen en willen herkennen, dan zullen wij moeten kijken van hoe had de Heer Jezus Christus lief. Nou, en daar staat wel behoorlijk wat over geschreven in de Bijbel. Hoe de Heer Jezus Christus lief had. En dat is nou ook zo, want bij die Thessalonicenzen, dat is natuurlijk heel bijzonder wat er staat over die Thessalonicenzen. Hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. En dan staat er in vers 10, want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Dus niet alleen in Thessalonica was het bekend, dat die broederliefde, die door God onderwezen liefde zichtbaar was in het midden van de gemeente, maar dat was ook in allerlei andere gemeenten in Macedonië, was het bekend dat die kinderen van God, die broeders en zusters, die zonen en dochters van God, die jonge gemeente daar in Thessaloniki, elkaar echt vurig lief had. Let op, er staat dus niet dat ze altijd over van alles eens waren. Dat wordt bij ons nog wel eens heel vaak gekoppeld aan de liefde. Dat er dan eigenlijk vanuit wordt gegaan dat op het moment dat je elkaar lief hebt en dat je de broederliefde die door God onderwezen via ook de akkerperliefde tot ons komt, dat je dan altijd maar met elkaar eens bent. Nou, dat is helemaal niet, want dan krijg je een eenheidsworst en dat heeft God nooit bedoeld. Dat bedoelt God niet. Maar God bedoelt en God leert ons vanuit zijn gevende liefde, en dat heeft hij laten zien in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn overgevende liefde, zijn nederige liefde, dat je elkaar, ook al denk je over bepaalde punten verschillend, en dat mag, dat is heel gezond, want dat houdt de gemeente ook levend, houdt de gemeente ook vurig, dat je over bepaalde dingen verschillend denkt, toch elkaar dient in liefde. Toch? Dat heb ik gewoon heel eerlijk ook al ondervonden in de gemeente. Dat je bij mensen op bezoek komt en dat je denkt van nou, we denken net iets anders. Maar dan kun je afsluiten met gebed. Dan kun je afsluiten in de eenheid die je hebt in de Heer Jezus Christus. En die broeder of zuster denkt nog eens over na. Ik denk er nog eens over na. En dan ben je zo bezig, niet voor je eigen hachie, maar om de Heer Jezus Christus te verhogen. Binnen de bedding, binnen het geheel van de gemeente van de Heer. Maar we moeten goed beseffen, dat op het moment dat wij werkelijk vanuit die broederliefde leven, dat wij werkelijk beseffen dat dit niet onze gemeente is. Het is de gemeente van de Heer Jezus Christus die broederliefde, die door God geleerde liefde, de agape-liefde, die de broederliefde volmaakt, de Heer Jezus heeft dat mogelijk gemaakt. Het is allemaal in en door hem. En wat zou het nou mooi wezen als er van ons als gemeente een steeds dieper en groter getuigenis uitgaat dat wij vanuit die liefde, vanuit die broederliefde, met elkaar omgaan. Dus dat je omziet naar elkaar. Dat je als je eens een keer een meningsverschil hebt en een fixed meningsverschil of eens een keer een ruzie hebt, dat je het weet op een manier die Christus ons geleerd heeft om dat weer goed te maken. Om het uit te praten. Niet te laten sudderen, want dan wordt het alleen maar tooi vlees. Taai, sorry. Ja, taai. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. U begrijpt wel wat ik bedoel. Want dat is niet goed. Want dan wordt het hard. Dan wordt het taai. En dat gebeurt heel vaak bij broeders en zusters. Maar dat is niet de liefde, niet de broederliefde, zoals God hem vervult met de agape-liefde, volmaakt met de agape-liefde die bij hem vandaan komt. En dat is een punt, dat is een leerproces voor mij en misschien wel voor ons allemaal in de gemeente, dat wij zo bezig zijn met elkaar van oké, maar durven wij ook met elkaar gewoon de dingen te bespreken? Nou, en dan heb je op een gegeven moment dat er belangen zijn, dat je moet zeggen van neem bijvoorbeeld de cultuur van de gemeente. Nou, de gemeente heeft een bepaalde cultuur. Ja, oké. Dat wil niet zeggen dat de gemeente, dat hoe wij met elkaar omgaan, gewoon de waarheid is. Nee, maar dat is gewoon een bepaalde cultuur waarvan wij hebben gezegd met elkaar van oké, zo willen wij ook in de broederliefde elkaar dienen. Nou, klaar. Maar dat wil niet zeggen dat als er hier iemand binnenkomt vanuit de christelijk gereformeerde kerk of vanuit de Pinkstergemeente, dat die onze broeder of zuster niet meer is. Nee, want wij dienen in dezelfde broederliefde. Alleen we moeten erkennen dat wij op sommige punten gewoon anders denken. Nou, dat mag toch? Dat is toch gezond, dat is toch eerlijk? Het is zelfs heel goed om gewoon op bepaalde, niet op de cruciale punten, hè? Niet op de cruciale punten, maar op sommige punten mogen we best anders denken, want op het moment dat wij hier allemaal hetzelfde denken, dan hoeven wij daar niet meer over na te denken. En dan weten we op een gegeven moment helemaal niet wat de standaard is. En misschien zegt u van, nou, dat geloof ik niet. Nou, misschien heel eenvoudig, als je gaat kijken naar huwelijk, seksualiteit, dan denken wij misschien allemaal van oké, de seksualiteit hoort binnen het huwelijk. En wij vinden dat allemaal. En wij vinden dat allemaal normaal. En daar denken wij over en zo dienen wij elkaar ook daarin in de broederliefde. En wij onderwijzen onze jongeren daar niet meer in. Omdat we denken van ja, dat weet iedereen toch? En dat heeft niets met de liefde te maken. Want de liefde en juist het verschil wat er soms zit in beleving, het verschil wat er soms zit in karakter, hoe wij de godservaring hebben, Dat, en dat wij dat toelaten, binnen bepaalde kaders toelaten, dat verstevigt juist de broederliefde die God in onze gemeente wil bevestigen. Maar dat houdt wel in dat we over de dingen open en eerlijk durven praten. Broederliefde en hoe wij met elkaar praten over de dingen, is, dat is vanuit de openheid. Waarom? Omdat wij elkaar willen onderwijzen in de broederliefde. Wij willen elkaar tegemoetkomen in de broederliefde. Omdat wij weten dat God ons in Christus volledig tegemoet is gekomen. In alles tegemoet is gekomen. En dat heeft alles met broederliefde te maken. Hoe wij met elkaar omgaan. Want het is gewoon geen liefde dat wij denken dat wij... Dat wij bij het rechte eind hebben en onze jongeren helemaal niet meer informeren. Of mensen die net iets anders denken dan ons, als het ware buiten de kaders van Gods broederliefde, Gods agape, Gods eeuwige liefde vallen. Het cruciale punt is daarin Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is een cruciaal punt en daarin wordt ook wel anders gedacht. Maar de broederliefde die Paulus hier beschrijft, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. De liefde die bij God vandaan komt, is juist de liefde die tot ons kon komen om de broederliefde vol te maken door het werk van de Heer Jezus Christus. Die heeft het mogelijk gemaakt dat wij vanuit Gods liefde kunnen leven. Nou, nu waren er... Bij de gemeente in Thessaloniki, die waren er mensen, en dan zegt Paulus in vers 10 aan het einde, wij roepen u er echt toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Nog even een puntje, wij roepen u er echt toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Let op, hè. Niet elkaar de maat meten. Nee, elkaar aanmoedigen. Als er zonde is... dan behoren wij dat gewoon open en eerlijk met elkaar te bespreken. Wel persoonlijk, hè? Niet in één keer, wel persoonlijk vanuit de liefde. Maar wij hoeven elkaar niet de maat te meten. Elkaar aanmoedigen. En daar hebben we vaker over gehad, ook bij de heiliging. En het zal best wel goed wezen om gewoon eens terug te horen van hoe hebben wij nou de laatste tijd elkaar aangemoedigd. Zo, toen was het stil. Nee, maar ik beseft u, het is gewoon zo belangrijk om elkaar aan te moedigen. Aan te moedigen in de heiliging, aan te moedigen in de broederliefde. Misschien denkt u van uzelf dat u het niet nodig heeft, of misschien denkt u juist wel dat het nodig heeft, maar de ander heeft het ook nodig. De ander die naast u zit heeft het nodig, de ander die naast u in de gemeente zit heeft het nodig. Het is zo nodig dat we elkaar aanmoedigen in onze weg met de heiland. In onze weg met de Heer Jezus, om elkaar aan te moedigen in de heiliging, om elkaar aan te moedigen in de broederliefde. En dat vind ik zo gigantisch mooi, dat Paulus niet zegt van, Paulus komt juist met een positief iets. Paulus zegt van, ik weet dat jullie het doen. En dan houdt hij ook niet op. Want dan zegt hij van, ja, maar ik moedig je aan om het nog meer te doen. Want het zou heel makkelijk wezen van, ja, ik weet dat, ja, dat doen jullie al. Nee, niet opgeven om nog meer ons uit te strekken naar datgene wat God wil geven en wat God gegeven heeft in Christus. En daarom is het zo nodig om elkaar aan te moedigen. En geen argumenten te hebben, geen argumenten te verzinnen, wat toch geen argumenten zijn, om de aanmoediging niet te doen. Nee, we moeten elkaar en we mogen elkaar aanmoedigen om nog meer Christus te leven. Paulus zegt dat hier weer, vers 10, over de broederliefde. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Zelfs het argument, ja, u bent door God onderwezen, dus ik hoef daarvoor, daar zeg ik dan even niks meer over. Ja, u hebt het gehoord in de kerk, dus laat ik daar niet over hebben. Nee. Paulus zegt van, ja, maar ik weet dat God u onderwezen heeft in de liefde, in de agape. Maar wat de broederliefde betreft, ik wil u aanmoedigen om het nog meer te doen. Om nog meer met elkaar verbonden te zijn. En dan staat er, en er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen zoals wij u bevolen hebben. Sommigen waren waarschijnlijk ook in de gemeente, bezig, juist ook met de ander. Juist ook met de ander. Die hadden misschien wel tijd over. En dat lezen we in het tweede hoofdstuk, in het tweede Thessalonicensbrief lezen we dat ook, dat Paulus daar behoorlijk tegen tekeer gaat, tegen mensen die tijd over hebben. Want de mensen hadden tijd over omdat men een beetje dacht van nou, de wederkomst van de Heer Jezus komt, is waarschijnlijk snel aanstaande. Dus ja, echt werken hoeven we niet meer te doen. En laten we maar een beetje rustig aandoen. Maar wat er toen gebeurde is dat mensen zich met de levens van anderen gingen bemoeien. Mensen gingen zich met de levens van anderen bemoeien. En mensen teerden wel die gingen er ook wel een klein beetje van uit, dat ze wel wat zouden krijgen van de gemeente om in hun onderhoud te voorzien. En dan zegt Paulus heel duidelijk dat nog veel meer in te doen, die broederliefde, en er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen. Dus de verantwoordelijkheid die God u gegeven heeft, uit te voeren. En niet vanuit een valse verantwoordelijkheid u bezighouden met de ander. En dat is ook nog wel eens een puntje wat heel vaak gebeurt. Dat mensen een bepaalde valse verantwoordelijkheid op zich nemen. En vanuit een bepaalde valse verantwoordelijkheid allerlei dingen gaan doen die helemaal, en helemaal volgens de Bijbel ook, niet van hun gevraagd worden. Ik zat hem al te bedenken, want ik wist dat die vraag ging komen. Een voorbeeld wat ik in mijn eigen leven heb gehoord en gezien, ook wel bij anderen heel sterk, is bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid die een kind op zich kan nemen in de bemiddeling tussen de vader en de moeder. En dan komt een kind te staan tussen vader en moeder en vangt het kind vanuit de verantwoordelijkheid die het daar neemt, de klappen op die er vallen tussen vader en moeder. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid die God aan het kind geeft. Maar zo is het ook binnen de gemeente. Je hebt binnen de gemeente de oudsten die met al hun gebrek en met al hun tekortkomingen de gemeente behoren te leiden. En God vraagt van de gemeente om zich daaronder te stellen. Waarom? Omdat de Bijbel ervan uitgaat dat de oudsten ook dienende oudsten zijn. En dat proberen wij ook. En dan kan het dus, bepaalde mensen kunnen dan opstaan, die dan op de andere manier gaan de gemeente ook proberen te leiden. Die geen oudsten zijn, die daarvoor niet de verantwoordelijkheid hebben gekregen. Dat is valse verantwoordelijkheid. Dat is je bezighouden met zaken die de Heer God niet van je vraagt. En zo zijn er op tal van andere terreinen zijn er voorbeelden van, mensen, mannen, vrouwen, gaan, broeders, zusters gaan te ver in datgene wat de Heer van ze vraagt. En je ziet het ook heel vaak, want valse verantwoordelijkheid drukt ook heel vaak op mensen. Drukt ook heel vaak op mensen. En dan krijg je dus dat mensen uitgeput raken of dat mensen gewoon bepaalde dingen niet meer zien zitten of wat dan ook. Maar het komt heel vaak, ik zeg niet altijd, maar heel vaak komt het voort uit valse verantwoordelijkheid. Dat mensen zich bezighouden met dingen wat de Heer helemaal niet van ze vraagt. Is het duidelijk? Oké. Voor wie is het nog meer niet duidelijk? Ik wil even vingers zien, want anders. Ja.
Ja. Dan heb je als lid van de gemeente de opdracht om dat stukje gemeente waarbij je is, om dat wel kenbaar te maken.
Ja, zeker. het wordt gezegd, ik herhaal hem even, voor mensen in de zaal, maar ook voor mensen die meeluisteren. Een stuk geweten, ook als lid van de gemeente, om het kenbaar te maken als er bepaalde zonden of bepaalde leerstellingen zijn die niet bijbels zijn. Ja, dat is 100% waar. Maar daarin geeft de Bijbel heel duidelijk aan dat dan nog het gezag van de oudste leidend is. En dat er een bepaalde gang moet zijn, bijvoorbeeld in dit geval, in uw voorbeeld, naar de oudste. En dan is op dat moment, dan vraagt God dus van kunt u onder het gezag van de oudste, want bepaalde zonden ja, die je bijbels kunt aankaarten, daarin zou het heel duidelijk naar voren moeten komen. Maar de Heere God heeft wel heel duidelijk een bepaalde verantwoordelijkheidslijn neergelegd. Maar zonde, dat hebben we net ook tegen elkaar gezegd, zonde moet altijd kenbaar gemaakt worden. En als ik het naar mezelf toetrek, als ik in een bepaalde zonde zou leven en u weet daarvan, dan zou het broederliefde zijn. Dan zou het broederliefde zijn, vervuld van de akkerpelliefde die bij God vandaan komt, dat als u het zou weten persoonlijk, dat u naar mij toe komt. En zegt van Gijsbert, of hoe u mij dan ook noemt, maar dit gaat niet goed. Dit is niet, hoe kan ik je helpen? Want dit is niet de weg van de Heer. Dat is de verantwoordelijkheid die wij naar elkaar toe hebben. Maar je ziet wat hier gebeurt. Paulus zegt het niet voor niets. Hè? In vers 11, en uw eigen zaken te behartigen. Er waren schijnbaar mensen die zich met het leven van anderen gingen bemoeien. Misschien wel dat ze zeiden van tegen iemand een bepaalde baan had of een bepaald iets uitvoerde. Van, dat hoef je helemaal niet te doen, want je moet... Nou, dat is valse verantwoordelijkheid. Je bemoeit je met iets van de ander waar jij geen verantwoordelijkheid voor hebt. Dus het gaat niet om zonde. Want daar hebben we wel degelijk een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar het gaat ook over van alles en nog wat. Maar het is best wel een punt wat u ook in uw eigen leven, wat ik ook in mijn eigen leven, en dat hou ik mezelf ook telkens weer voor, van wat valt nou binnen mijn verantwoordelijkheid? Want je gaat heel snel bemoeien met allerlei dingen die helemaal niet jouw verantwoordelijkheid zijn. Ander voorbeeld. Er waren hier mannenbroeders met de keuken bezig. Ja? En het punt is dat op het moment dat ik zou binnenkomen, en nou ja, nu pak ik hem even op als dominee, dat ik dus als dominee zal zeggen van, ja, maar dit moet je niet zo doen, of dat moet je niet zo doen, of dan waren deze broeders wel zo bij de hand om te zeggen, dan doet u het zelf. Maar, nee, maar als ik dan zou binnenkomen en zou zeggen van, dit is niet goed, of dat moet je anders doen, of zus, dat is valse verantwoordelijkheid. Dat behoor ik niet te doen. Dat is zonde van mij. Ja, maar twee linkse handen, broeder. Ja, nee, maar dat is valse verantwoordelijkheid. En dat gebeurde in de gemeente van Thessaloniki, dat er gewoon dingen gezegd werden tegen andere broeders of tegen andere zusters, die helemaal niet door mensen, door die broeders en zusters gezegd mochten worden. Maar die gezegd werden omdat ze niets, ja, ze hadden niets te doen, want ze hadden, dat kunt u lezen in 2 Thessalonicenzen 3, ze hadden het werk opgegeven omdat ze zoiets hadden van, ja, de Heer komt spoedig. En dat mag niet. Dat mag niet. En daarom zegt hij ook hier. En te werken, dat staat er niet voor niets, hè. En te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben. Te werken met uw eigen handen. Dus niet langs gaan en zeggen van, ja, ik wacht op de komst van de Heer, maar kunt u mij helpen met een beetje financiën om de dag door te komen of om de week door te komen. Nee, dat niet. Dat mag niet. En misschien wel ook vanuit een bepaalde positie, dat mensen vanuit een bepaalde positie zoiets hadden van, oké, ik ga wel de bedelstaf op. Nee, zegt Paulus, dat heb ik ook niet gedaan. Ik was tentenmaking. En Paulus zegt het in een andere brief. Ik heb van bijna geen enkele gemeente iets gehad of aangenomen. En dat is een heel belangrijk feit. Ook, en daar sluiten we mee af, ook als we vers 12 erbij pakken, opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Want op het moment dat wel een beeld zou zijn van hoe de gemeente met elkaar omgaat en hoe ze met elkaar omgaan, dan zal dat dus ook echt een beeld schetsen naar de buitenwacht, naar de buitenwereld, de mensen die nog buiten zijn, die de Heer Jezus niet kennen. En dat zal verdeeldheid, dat zal een raar beeld geven van het lichaam, van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat is wel een heel zwaarwegend oordeel wat Paulus daar velt. Paulus zegt van als je dat doet, als je dat in stand houdt, en nogmaals, we komen er nog over te spreken, we zullen dat in 2 Thessalonicenzen 3 heel uitvoerig behandelen. Als je dat in stand houdt, dan schaadt je het beeld van Christus. Dan schaadt je dat mensen de vrijmoedigheid kunnen vinden om tot Christus te komen. En daarom moet je op een gepaste manier leven. Op een gepaste manier door het leven gaan. En nu heb ik het dus niet over mensen die niet kunnen werken of wat dan ook, hè. Het gaat om mensen die niet willen werken. En die vanuit hun willetje dan denken van, nou dan kan ik me met Jan en alleman bemoeien. Nee. Dat is ongepast. Het past niet bij Christus. Nee, het gaat dus echt om mensen die niet willen werken. Dus onvrijwillig, ja, dan wil je dus wel werken, maar dan heb je door de omstandigheden niet. Nee, dat kan niet. Kan het een reden zijn om als gemeente geen subsidies aan te nemen? Even de microfoon, dan kan deze broeder het even uitleggen.
Ja, als je niet wilt leven op de zak van de samenleving, mm-hmm, en zo kun je dit lezen, denk ik, dan moet je als gemeente ook geen subsidies willen aannemen van de samenleving, maar je zelf als gemeente ook bedruipen.
Ja, daar kom je op een bijzonder punt. Want dan haak je een beetje in elkaar. Want Paulus spreekt hier echt de persoonlijke wil aan van de mensen. Dus echt het persoonlijke punt. En je ziet dat ook, dat mensen dus een valse verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar of je geen subsidies aan mag nemen. Nou, ik denk dat als een subsidie op een eerlijke manier is verkregen, ja, waarom zou je hem dan niet aannemen? Persoonlijk heb ik daar geen moeite mee. Nee. Ja, een subsidie is vrijblijvend. Ja. Ja. Daar heb ik geen moeite mee. Maar het gaat nu even om het persoonlijke. Echt het willen. Is het nu duidelijk? Dank u wel. Nee, maar de keuze dat je hem aanvraagt. Ja, klopt. Ja? Ik vind het wel heel mooi, broeders en zusters, ik vind het wel heel mooi dat je dan op zulke hele praktische vragen komt. Want ik vind het zo mooi dat juist de Bijbel en juist onze God, die in Christus zichzelf aan ons heeft geopenbaard, zo heel praktisch ons wil helpen in allerlei dingen van datgene wat we nu meemaken hier op aarde. En soms denken we wel eens van, of misschien denk ik dat nog te vaak, maar dat God een God is de zondag of de Bijbelstudies of wat dan ook. Nee, God is een God die stap voor stap met ons meegaat. Hij kent al onze haren van ons hoofd. Dat is onze God. En daarom is het zo mooi om onze God, als wij het hebben ook over overgave en over dat we hem betrekken, maar dat ik geloof echt dat overgave, de dingen aan hem overgeven, is dat wij echt met onze handen openstaan en zeggen van, Heere, wilt u telkens weer bij elke stap in mijn leven aanwezig zijn? En laten zien dat u de leiding neemt. Hij is op zoveel gebieden zo, ja, dat bedoel ik niet kleinerend hoor, maar hij is zo praktisch. Hij is zo praktisch. Die grote, hoge, heilige God. Die wil ons zo praktisch leiden. En dat vind ik gewoon mooi.
En dan heeft hij ook nog engelen in.
Ja. Ja. Ja, hij heeft ook nog engelen, zeker weten. Ja. Maar dat is een heel ander onderwerp. Maar daar zouden we ook nog wel een avondje of wat over kunnen vullen. Maar dat is inderdaad waar. Ja. Mooi. Ja, we gaan eindigen met elkaar.